NPO Radio 1. VPRO.
Denkend aan de Sahel zie ik geen oprukkende woestijn meer, maar groene vlakte, vol bomen en gewassen. En nee, dit is geen droom.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, want terwijl hoogwaardigheidsbekleders en hun adviseurs in Kenia bijeen zijn om oplossingen te bedenken tegen ontbossing en verwoestijning, is buiten de echte revolutie al gaande. En die is in gang gezet door individuele boeren in de kurkdroge Sahelregio. Hoe dat precies zit en waarom dat ook voor Europa mogelijk goed nieuws is, hoort u straks van een kenner met meer dan 40 jaar Afrika-ervaring. En we leggen ons oor te luisteren in Kigali, maar de Tour de Rwanda zich laat aanhoren als een potentiële concurrent van de Ronde van Frankrijk. Dit en meer het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst Algerije. Daar heeft president Abdelaziz Bouteflika zojuist besloten om zich toch niet verkiesbaar te stellen bij de verkiezingen volgende maand. Sterker nog, hij heeft de stembusgang uitgesteld. Het besluit volgt op aanhoudende protesten van de Algerijnse bevolking tegen een vijfde ambtstermijn van de hoogbejaarde leider. Aangeschoven is Bureau Buitenland collega en kenner van de Arabische wereld Abdou Bouchada. Abdou, hoi.
Goedenavond.
Ja, het nieuws is zojuist pas bekend geworden. Toch aan jou de vraag, voor zover je daar nu antwoord al op kunt geven. Waarom heeft Bouteflika alsnog besloten om af te zien van die kandidatuur?
Je zag de afgelopen 3 weken de protesten aanzwellen. Het waren eerst met name jongeren, vervolgens verschillende lagen uit de samenleving. En wat belangrijk is om te melden, sinds een kleine anderhalve week ook de georganiseerde beroepsgroepen, belangrijke advocatenorders, vakbonden. En vandaag was er ineens dat bericht van de rechters die weigeren om op de verkiezingen te gaan toezien of alles wel goed verloopt. Maar het allerbelangrijkste, dat is toch het leger. De chefstaf van het Algerijnse leger, Ahmed Saleh, die heeft zich eerder vrij negatief uitgelaten over de protesten. Hij zei van, nou, dit lijkt erop dat het richting chaos gaat. Maar de laatste uitlatingen van deze zeer gezaghebbende chefstaf zijn toch iets anders. Is namelijk dat hij sympathiek staat ten opzichte van de bewegingen op straat, de protesten. En dat het leger en het volk ook één zijn. En dat was eigenlijk eerst het teken aan de wand dat het toch wel zou gaan schuiven.
Maar zou je dan ook kunnen zeggen dat dit dan een overwinning is van die demonstranten die de afgelopen dagen, weken constant de straat op zijn gegaan?
Zonder meer, absoluut. Dit is wat heel veel mensen wilden op straat. En als je ze vroeg of het ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren, dan klonk toch af en toe een beetje twijfel. Want zou het regime ervoor gaan kiezen om Abdelaziz Bouteflika niet voor zijn vijfde termijn op te laten gaan? Maar dit is absoluut een winst, zonder meer.
De vraag is natuurlijk nu, is de bevolking hiermee tevreden gesteld? De bevolking heeft altijd gedemonstreerd tegen een vijfde termijn van Bouteflika. Hij zegt nu, ik doe niet meer mee. Zijn daarmee de protesten ook voorbij? Denk
dat
je?
Is nog maar de vraag. Want het symbool waar men tegen ageerde, dat was zeker Abdelaziz Bouteflika. Maar de bevolking eist meer vrijheden, democratie en ook de economie, waar het absoluut slecht mee gaat. De inflatie is gigantisch. Alleen al de afgelopen maanden zijn de prijzen op suiker bijvoorbeeld 30% gestegen. En dat is nog maar de vraag, met welk kandidaat gaat het regime komen? Er zijn een aantal namen, zoals bijvoorbeeld iemand die voor ons internationaal bekend is, Lakhdar Brahimi, ook geen jonge vent meer. Toch wel dik in de 80, ik geloof zo uit mijn hoofd 84, 85. Er zijn wat kandidaten, maar het is nog maar de vraag of nu de geest uit de fles is, of de bevolking daarmee wel zal gaan instemmen. En dat verklaart misschien ook waarom de verkiezingen zijn uitgesteld, want dan moeten natuurlijk goede kandidaten naar voren geschoven worden.
We gaan kijken hoe dat afloopt. Heel veel dank tot zover, Abdou Bouchada.
Bureau Buitenland.
Ja, en dan Venezuela. Daar dreigt totale chaos nu een omvangrijke stroomstoring zijn vijfde dag is ingegaan. In ziekenhuizen zijn zeker tientallen patiënten overleden door het uitvallen van apparatuur, en op sommige plaatsen zijn winkels geplunderd. Vlak voor de uitzending sprak ik met Bureau Buitenland collega en Venezuela-kenner Edwin Koopman. En ik vroeg hem wat er precies in het land aan de hand is.
Ja, nou, er is dus donderdagavond viel plotseling in vrijwel het hele land de stroom uit. En sindsdien is het in sommige gebieden even teruggekomen, een aantal uren. Toen viel het weer weg. Nu, vanmorgen zijn er ook weer in een aantal delen van de hoofdstad ook weer stroom teruggekomen. Is ook weer weggevallen. Dus je hebt een aantal gebieden waar 5 dagen lang nu al geen stroom is. En een aantal gebieden waar nu wel weer stroom is. Maar dat is dus volstrekt niet stabiel.
Wat is de oorzaak?
Nou, de oorzaak is een hapering in de belangrijkste stroomvoorziening van Venezuela. Dat is een enorme dam, de Guridam, die ligt in het zuidoosten. Die voorziet 80% van het land van stroom. En daar is iets misgegaan, precies weten we het niet, want niemand, geen journalist komt erbij. De regering houdt zijn mond. Maar goed, 80% is volledig aangewezen op die dam. En daar is iets stuk.
Je bent in contact met Venezolanen daar. Wat hoor je van ze?
Ja, die mensen die ik spreek en ook die op Twitter en via WhatsApp volgen, dan zie je tientallen, honderden kleine drama's plaatsvinden. Mensen, de diepvries ontdooit. Mensen moeten ineens al hun voorraden opeten in een land waar voedsel al een heel groot probleem is. We hebben al maandenlang enorme schaarste. Mensen kunnen geen boodschappen doen, want er is geen stroom om te betalen. Mensen betalen daar ook door gebrek aan geld. Er is geen geld meer, dus mensen betalen daar gewoon met een pinpas. Maar die pinapparaten doen het niet. Veel winkels zijn überhaupt gesloten. Ja, er zijn ook van die grappige verhalen. Ik kreeg een berichtje van mijn taxichauffeur. Die zei, Edwin, we houden van je. Je bent geweldig. Je hebt ons leven gered. Wat bleek, ik heb een paar reizen geleden ben ik zo'n dingetje waar je telefoon mee oplaadt in de auto.
Ja,
heb ik dat laten liggen. Zo'n stickertje laten liggen. En dat was voor hun nu 4 dagen lang al de enige manier om hun telefoon op te laden. Want thuis hadden ze geen stroom, televisie, radio, niks doet het. Ze wonen een beetje buiten de stad. En dit was nu hun lifeline, dankzij dat stickertje van mij. Nou, dat soort drama's, kleine drama's. Mensen zijn volledig afhankelijk van stroom en nu hebben ze niks meer.
Zo penibel is dus de situatie.
Ja.
Vooral in ziekenhuizen schijnen ook slachtoffers te zijn gevallen.
Ja, mensen die zieken hebben en die kunnen niemand bellen, want de ziekenwagens rijden nauwelijks meer. Maar in de ziekenhuizen zelf, zitten kinderen in couveuses. We weten niet hoeveel. Er zijn geen officiële tellingen, maar tientallen. Daar kun je zeker van uitgaan dat die overleden zijn. Mensen die een nierdialyse liggen, die werken niet. Zijn soms tijdens de behandeling ook maar weer naar huis gestuurd. Er is één groot kinderziekenhuis waar de kinderen, daar zijn opnames van, heel uit het raam hangen met de mededeling. Ja, we hebben honger, er is geen eten, er is geen water. Ouders mogen het ziekenhuis niet uit van de bewaking. Ze mogen er wel uit, maar ze mogen er niet meer terug. Dus die blijven in dat ziekenhuis. Dat soort drama's bij mensen die volledig afhankelijk zijn van medische apparatuur. En die ziekenhuizen hebben geen generators of geen brandstof om die generators draaiende te houden.
De vraag is natuurlijk, en dat is meteen ook een politieke vraag, wie is hiervoor verantwoordelijk? Maduro of die oppositieleider die zichzelf ook tot president heeft uitgeroepen? Guaido.
Het grote probleem met deze situatie is op de eerste plaats dat we weten niks zeker. Hè? Er zijn geen journalisten die precies kunnen gaan uitzoeken wat er aan de hand is. Maar het meeste wijst toch op gebrek aan onderhoud van de hele infrastructuur. 3 jaar geleden is er al een waarschuwing gekomen van belangrijke ingenieurs die de zaak kennen. Die zeggen, er is hier een achterstallig onderhoud van jaren. Dit kan elk moment fout gaan bij die dam. En het lijkt erop dat dat nu aan de hand is. Dus gebrek aan onderhoud gecombineerd met geld wat is geroofd en in de zakken gestoken door politici, wat wel bedoeld was voor onderhoud. En daarnaast nog de brain drain. Het vertrek van heel veel mensen, die technici die bij de nationale elektriciteitsmaatschappij werkten, die gewoon het land zijn uitgegaan en nu niet meer weten hoe ze dit moeten aanpakken. Want er is wel een aantal keer geprobeerd om die dan weer opnieuw op te starten. Maar daarbij gingen dan ook weer allerlei transformatorstations in vlammen. Op afgelopen nacht is er in Caracas een enorme transformator tussenstation ontploft. Mogelijk door een enorme stroomstoot die het ding ineens te verwerken kreeg. Dus de situatie wordt alleen maar erger.
Voor Maduro is het duidelijk wie erachter steekt. Dat zijn de Amerikanen.
Ja, dat is, wat vreemd genoeg, dus aangesteken. Ze werken alle radio- en televisiestations nog wel van de staat. Oh. Die hebben wel generators, in tegenstelling tot de ziekenhuizen. En daar wordt inderdaad steeds dat verhaal herhaald dat er sprake is van een cybernetische aanval, door een cyberaanval door de Amerikanen die dam hebben platgelegd. in Venezuela is vrijwel niemand meer dat gelooft. Maar tegelijkertijd, het is wel de hersenspoeling die de hele tijd over ze wordt uitgegoten. Mm-hmm. Tegelijkertijd heeft de oppositie ook zijn complot. Die zegt, Maduro heeft het zelf gedaan. Om de aandacht af te leiden van Guaido en de acties die man. We hebben de afgelopen maanden natuurlijk gezien dat de oppositie sterker is geworden. Dat de oppositieleider demonstraties heeft georganiseerd. Ja. En ook aanzienlijke aanhang heeft tegen de regering. En op deze manier probeert, zou dan volgens dat complotdenken de president het initiatief weer bij zichzelf terug proberen te halen.
Jij kent de situatie. Waar zou jij je geld op zetten?
Ik denk dat geen van tweeën. Dat het geen van tweeën waar is. Als je kijkt naar wat het afgelopen jaar. Want het is niet de eerste stroomstoring. Het is al jaren mis. Maar steeds in een deel van het land. En met die waarschuwing van die ingenieurs achter de rug. Kun je ervan uitgaan dat het dit gewoon. Dit moest een keer gebeuren. En eigenlijk is het vreemd dat het niet eerder is gebeurd. En dan dat er in zo'n situatie van totale onzekerheid en chaos. Allerlei complottheorieën komen bovendrijven. Ja, dat zou eigenlijk ook wel logisch.
En welk effect gaat toch dit grote ernstige incident hebben op die confrontatie tussen die twee kamphanen?
Het lijkt er toch op dat op korte termijn nu Maduro daar enige voordeel bij heeft. Want de aandacht is natuurlijk wel flink afgeleid van die oppositie. Het gaat nu om hoe overleef ik? Hoe krijg ik mijn eten bij elkaar? Hoe krijg ik toegang tot informatie over wat er aan de hand is. Hoe kan ik telefoneren naar mijn familieleden waar ik steeds maar niks van hoor? Dat is waar de mensen nu mee bezig zijn. Een demonstratie die geprobeerd is te houden door de oppositie afgelopen zaterdag, trok heel weinig mensen. Is trouwens ook meteen keihard neergeslagen weer door de politie. Dus op korte termijn lijkt het toch in Maduro's voordeel te zijn. Maar op lange termijn weten we het niet. We weten niet wat er gaat gebeuren. Het is totaal onzeker. Hoe lang gaat dit nog duren? Wie gaat er uiteindelijk garen bij spannen? Wat wel zeker is dat de ontevredenheid ontzettend groot is geworden.
Want hoe lang kan dit nog goed gaan? Als mensen geen vers voedsel meer hebben in de ijskast en dat soort dingen.
De voorraden raken op. Er zijn natuurlijk wel mensen die alweer wat eten kunnen kopen met de mensen die dan wat contant geld hebben. Maar anderen hebben dat niet. Het is koffiedik kijken. We weten het niet.
U hoorde een gesprek met Venezuela-kenner Edwin Koopman.
Het Klimaatbureau.
In Kenia is vandaag de milieutop van de Verenigde Naties begonnen. Dit ondanks de dood van 22 VN-medewerkers die op weg naar die conferentie omkwamen bij het ongeluk met de Boeing van Ethiopian Airlines zondagochtend. Een week lang mogen internationale beleidsmakers en andere knappe koppen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi praten over een plan van aanpak tegen verwoestijning en ontbossing. De uitdagingen zijn groot. Droogte leidt tot voedseltekorten, massamigratie en zelfs oorlogen. Maar de oplossing voor al deze ellende is al bedacht. En de man die dit ontdekte zit hier nu aan tafel. Hartelijk welkom, Chris Rij. Ja, u doet al meer dan 40 jaar veldonderzoek naar duurzaam landgebruik, vooral ook in Afrika. En u bent verbonden aan het World Resources Institute, een milieudenktank in Washington. Eerst even over die VN-conferentie. Die gaat eigenlijk over onderzoeksonderwerpen waar u zich ook mee bezighoudt. Had u daar niet bij willen zijn, moeten zijn?
Nou, ik tracht mijn deelname aan conferenties te beperken tot maximaal 1 per jaar.
Hoezo?
Conferenties zijn op zich wel aardig, omdat je in de wandelgangen heel veel contacten opdoet. Maar op deze conferentie zitten, zoals u ook zegt, veel knappe koppen en beleidsmakers. Mm-hmm. Een probleempje soms met de knappe koppen en beleidsmakers is dat ze een beetje losstaan van de werkelijkheid. Ik denk dat veel knappe koppen en beleidsmakers zich beperken tot het blijven zitten in airconditioned bureaus en veel lezen over wat de problemen nou precies zijn. Maar dat ze zich zelden uit die airconditioned bureaus begeven om eens te gaan kijken van wat boeren nou precies doen in soms hele moeilijke omstandigheden.
Zo, dat zijn meteen. We zijn lekker begonnen.
Nou, ik vrees dat er een groot probleem is tussen beleidsmakers en de werkelijkheid. In het Engels noem je dat een disconnect. Ja. We zeggen, er is niet echt een goede relatie tussen datgene wat beleidsmakers denken dat de situatie is en wat er in werkelijkheid zich afspeelt.
Wat speelt er zich in werkelijkheid af? Schetst u eens de situatie in Afrika. Er is dus sprake van ontbossing en verwoestijning. Het oprukken van de woestijn. Maar hoe ernstig is die toestand?
Ja, de vraag is al of de woestijn, in dit geval de Sahara, of die echt oprukt.
Okay.
En er zijn wel allerlei ideeën over het feit. Jaren geleden werd gezegd de woestijn rukt 70 of 80 kilometer per jaar op.
Als
dat het geval geweest zou zijn, dan zou de Sahara ongeveer inmiddels op de evenaar gelegen hebben. En dat is gelukkig niet het geval.
Hmm.
Er is wel sprake van landdegradatie. In de zin van dat boeren soms niet goed met hun land omgaan en dat de vruchtbaarheid daarom afneemt.
Hmm.
En ze daar minder produceren. Er is niet sprake van een Sahara waarvan de duinen met grote snelheid zuidwaarts bewegen.
Dat is niet aan de hand?
Dat is niet aan de hand.
Hoe ernstig is dan de situatie?
Nou, de situatie is wel ernstig in veel gebieden. Omdat dat de bodemvruchtbaarheid afneemt en we daarom ook de opbrengsten in de landbouw laag zijn. Dus in dat opzicht is er nog steeds in veel gebieden sprake van een moeilijke situatie. Maar gelukkig, wat we al 20 jaar ontdekt hebben, is dat boeren niet altijd stilzitten. Maar dat boeren ook zelf in sommige situaties oplossingen zoeken voor hun problemen. En het interessante is dat de schaal waarop dat soms gebeurd is, behoorlijk groot is.
Ja,
bijvoorbeeld.
Ja, vertel. Dat is de reden waarom u hier bent. Hè? De stille groene revolutie heb ik al zien staan en horen zeggen. Wat behelst dat?
Nu een paar voorbeelden. Ja. In 2004 had ik het geluk dat ik een presentatie gaf op de Universiteit van Niamey, dus de hoofdstad van Niger.
Ja.
En dat de decaan van de faculteit tegen mij zei van Chris, je moet met mij mee naar een regio in het midden van Niger. Want er zijn boeren in de afgelopen 10, 15 jaar begonnen met het beschermen en beheren van bomen die op een natuurlijke manier een natuurlijke regeneratie op hun velden. Dus geen bomen die geplant worden, maar bomen zeg maar, die spontaan groeien uit wortelsystemen en zaden. En ik zei, prof, natuurlijk, ik ga mee. En de volgende dag zijn we vertrokken, 800 kilometer naar het oosten. En tot mijn verbazing waren heel veel boeren al begonnen met dat beschermen en beheren van bomen die op een natuurlijke wijze weer opgroeien.
Dat was speciaal voor u? Was dat bijzonder?
Nou, ik was 20 jaar daarvoor ook in dezelfde streek geweest. En toen was de situatie buitengewoon ernstig. En er waren weinig bomen, vaak 2 tot 3 bomen per hectare. En wat ik nu zag, waren er vaak 20, 40, 80, 100 bomen per hectare. Dus dat is een aanzienlijk verschil.
Ja. En hoe kon dat?
Dat heeft ermee te maken, waarom zijn boeren dat gaan doen?
Ja.
Boeren zijn het gaan doen omdat ze met de rug tegen de muur stonden. Er was sprake van een degradatie van hun land. Hè. Dat zijn weinig bomen, dus er was ook een brandstofcrisis. Want boeren gebruiken in die regio hout als brandstof.
Mm-hmm.
En alle natuurlijke bossen waren al verdwenen. Dus boeren moesten eigenlijk, vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, dus boeren moesten eigenlijk zelf bomen gaan verbouwen op hun velden. Nou, het planten van bomen is heel moeilijk, maar het beschermen van natuurlijke regeneratie van bomen is een stukje makkelijker. Dus wat we nu zien, in de eerste instantie dachten we dat het ging om enkele honderdduizenden hectares. Toen hebben we een studie gedaan, samen met mensen die gespecialiseerd zijn in het analyseren van satellietopnames. Toen kwamen we in eerste instantie op 3 miljoen hectare. En we hebben in 2009 hebben die studie nog eens overgedaan in meer detail. En onze conclusie was dat boeren dit op 5 miljoen hectare gedaan hebben. Nou, 5 miljoen hectare is groter dan de oppervlakte van heel Nederland.
Zo.
Dus het gaat inderdaad om een grote schaal.
En dat was nooit eerder opgevallen?
Er heeft nooit een bordje van een project bijgestaan.
Okay.
En ik moet zeggen dat je hebt ook heel wat deskundigen. Die reizen wel door een gebied, maar die letten niet op het aantal bomen op de velden.
U zegt deskundigen, maar u maakt met uw vingers aanhalingstekens. Hè?
Nou,
ik bedoel niet echt deskundigen.
Ik beweeg mijn handen wat. mensen letten niet altijd op het aantal bomen wat boeren op hun velden hebben en op de leeftijd van de bomen. En onze conclusie was, ja, er is een aanzienlijke toename. We hebben uitgerekend, heel voorzichtig, dat boeren in pakweg 20 jaar tijd er 200 miljoen nieuwe bomen bijgekregen hebben. En dus niet door te planten, maar door het beschermen van die natuurlijke regeneratie.
En kunt u uitleggen waarom dat zo belangrijk is, dat die bomen daar nu staan? Wat kunnen ze nu wel wat ze eerst niet konden?
We praten veel over aanpassing aan klimaatverandering. Nou, dit is een vorm van aanpassing aan klimaatverandering.
Leg uit.
Die bomen, die remmen de windsnelheid af. Waar boeren voorheen, toen ze 2-3 bomen per hectare hadden, 3 tot 4 keer hun granen moesten planten en zaaien, daar hoeven ze dat nu nog maar 1 keer te doen, omdat nu ze 20, 40, 60 bomen op een hectare hebben, die windsnelheid beter afgeremd wordt en er als het ware een heel ander microklimaat is ontstaan. Dat niet alleen. Die bomen, sommige boomsoorten, hebben ook een invloed op bodemvruchtbaarheid, omdat ze stikstof binden uit de lucht op hun wortels. En dat betekent ook dat de opbrengsten van de boeren omhoog gegaan zijn. Dus hoeven niet meer 3 of 4 keer te planten, maar slechts 1 keer. En bovendien zijn hun opbrengsten omhoog gegaan. zijn omhoog gegaan.
Mm-hmm.
Wat er ook nog bij komt, is dat sommige boomsoorten ook veevoer leveren. Dus boeren konden ook wat meer vee gaan houden. Dus wat je nu eigenlijk ziet, dat het landbouwsysteem wat ingewikkelder is geworden. De boeren hebben landbouw, veehouderij en bosbouw geïntegreerd in hun landbouwsysteem. En dus ze zijn veel beter aangepast aan klimaatverandering. Op het ogenblik dat er toch een jaar is met heel slechte neerslag, dan zullen ze nogal wel wat oogsten. Maar ze kunnen ook een paar bomen kappen en dat verkopen als bouwhout of als brandhout. En dat levert geld op waarmee ze weer duur graan op de markt kunnen kopen. Dus boeren hebben zich aangepast aan klimaatverandering en hebben ook veel productievere en ingewikkeldere landbouwsystemen dan ze dat 20, 30 jaar geleden hadden.
Zetten ze daarmee niet eigenlijk al die knappe koppen van bijvoorbeeld de Verenigde Naties in hun hemd? Want zij hebben dat dus gewoon zelf uitgevonden.
Dat hebben zij deels zelf uitgevonden. Er is ook wel wat invloed van buitenaf geweest. Er is een Australische agronoom geweest. Die heeft trouwens vorig jaar november de Right Livelihoods Award gekregen in Zweden.
En die heeft ik denk dan dat is een hele belangrijke prijs.
Dat is een hele belangrijke prijs.
En zo,
dat wordt beschouwd als een alternatieve Nobelprijs.
Okay.
Er is geen Nobelprijs voor milieu. En dit was eigenlijk een Nobelprijs voor, een alternatieve Nobelprijs voor milieu.
En wat deed hij?
Hij heeft boeren toegeprikkeld, toe aangezet in 1984 om die natuurlijke regeneratie van bomen op hun velden te gaan beschermen en beheren.
Want dat deden ze daarvoor niet?
Dat deden ze daarvoor niet, omdat in de koloniale tijd was de opvatting, boeren zijn moderne boeren als ze geen enkel andere als ze geen bomen op hun velden hebben.
Velden alleen akkers.
Velden moeten kaal zijn, nette akkers met één gewas.
Mm-hmm.
En dat is voor het produceren van landbouwgewassen in droge gebieden is dat desastreus.
En die Australiër zei, dat moeten jullie anders doen?
En hij gaf mij, 1984 was een droogtejaar, er was honger. En hij gaf de boeren wat voedsel in, als tegenprestatie voor het beschermen en beheren. Tienduizenden boeren gingen dat doen in 1984 en ook in 1985. Maar in 1986 zei deze Tony Rinaudot, nu is het een jaar met normale neerslag, goede oogst. Nu stop ik met de voedselhulp. 70% van de boeren heeft vervolgens de bomen weer gekapt. Maar 30% is doorgegaan. En de boeren die de bomen gekapt hadden, die trokken al snel de haren uit hun hoofd. Want ze zagen de impact al vrij snel bij de boeren die waren doorgegaan.
Dat effect.
Vervolgens begonnen ze het zelfs spontaan te doen. En als een olievlek heeft zich dat over die hele streek verspreid.
Ja, ja.
En het interessante is dat dit hele fenomeen zich eigenlijk alleen gebeurt in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Het is dus letterlijk een verhaal van meer mensen en meer bomen. En waarom is dat zo? En dat is eigenlijk gaat compleet in tegen wat wij denken. Wij denken altijd meer mensen, meer landdegradatie, bomen worden gekapt.
Ja.
Nee, meer mensen, meer bomen. Omdat voor de boeren die bomen een middel zijn om hun landbouw te intensiveren. Ze hebben de bomen niet voor de schoonheid, maar voor de productie in de landbouw.
Ja.
En in gebieden met weinig bomen, met een lage bevolkingsdichtheid, zie je dus eigenlijk dat de degradatie van het milieu voortgaat. Vraag is, komt dit nu alleen in Niger voor? Nee, we kennen ook gebieden in Burkina Faso waar het zich afspeelt. We hebben 500.000 hectare in een deel van Mali. 2,5 jaar geleden hebben we in Malawi ontdekt dat boeren waren begonnen in de 5 jaar daarvoor met het beschermen en beheren van die natuurlijke regeneratie. En dat hebben ze gedaan op 1.000.000 hectare. En de bomen zijn slechts 5 jaar oud, maximaal.
En zou nou, want dat klinkt als een fantastisch verhaal. Ik denk meteen geen hongersnood meer. Of in ieder geval, er is meer te eten. Zeg ik maar even als simpele ziel. Zou deze vergroening dan dankzij die bomen er ook toe kunnen leiden dat er, laten we zeggen, de toestroom van migranten richting het noorden, richting misschien zelfs Europa, zou kunnen worden ingedampt, denkt u? Even voor de Europeaan die hiernaar zit te luisteren en denkt, ja, wat moet ik ermee?
Het kan ertoe bijdragen, maar het is slechts een onderdeel van een breder pakket. En zolang er geen betere perspectieven komen voor jongeren om ook zeg maar, een perspectief op de toekomst te hebben, wat geld te kunnen verdienen. Als dat er niet komt, dan zullen jongeren uit West-Afrika weg blijven trekken en proberen in Europa te komen.
Mm-hmm.
Want omstandigheden waaronder de meesten leven zijn natuurlijk buitengewoon moeilijk. In mei vorig jaar was ik in Niger en de temperatuur was 47 graden in de schaduw. Althans, daar waar geen bomen waren. 47 graden in de schaduw, ik geef het u te doen.
Ja.
Maar daar waar bomen zijn, heb je simpelweg een beter microklimaat. Ik heb zelf wel eens gemeten ook. Dat ik kwam uit zo'n gebied met veel bomen. Dan was het 38 graden om 4 uur in de middag. Om 5:30 kwam ik in de stad terug. En dan was het 47 graden. Aanzienlijk verschil.
Ja.
Dus bomen zorgen ook voor enige koelte.
En heel kort, kunnen die wereldleiders die nu in Nairobi bijeen zijn op die milieutop nog iets betekenen voor de boeren die nu met die bomen aan de slag zijn?
Als die wereldleiders bereid zouden zijn om wat fondsen te reserveren voor het zeg maar, op grotere schaal toepassen van deze hele eenvoudige en goedkope techniek, dan denk ik dat een stap in de goede richting gemaakt zou kunnen worden. De wereldleiders hebben op zich hebben wel goede intenties. Maar het ontbreekt hen vaak aan aan wat meer inzicht en aan een strategie voor het opschalen van deze successen.
Het is